Bij een voetbalwedstrijd waar ik als zijn stond, hadden we gasten aangehouden van de harde kern van een voetbalclub. En stonden netjes met de handen tegen de muur. Ja, normaal hebben we er nooit contact mee, want die gasten ja, negeren ons. En op een gegeven moment riep hey, je bent ook die Wout van die filmpjes. Ik zei, ja man, ik zei, wat doe je man? Nou, en we hadden een gesprek. En dan zou je zeggen, ja, nou, is dat dan het resultaat? Nee, maar het zijn kleine dingetjes waardoor we wel in verbinding komen met mensen.
Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
Een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.
In deze aflevering bespreken we heftige thema's zoals zelfmoord. Heb je zelfmoordgedachtes of iemand in jouw omgeving? Weet dat er hulp is. Bel 113 of kijk op de website www.113.nl.
Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van de politiepodcast Boeiend. En in deze podcast laten wij zoveel mogelijk zien over wat voor werk wij als politie allemaal doen. En soms gaat dat over keihard boeven vangen, blauwe lampen, stoere dingen. En soms gaat het ook over verbinding maken, bijvoorbeeld op social media. En om daar meer over te vertellen is Frans bij mij aangeschoven.
Zeker.
Welkom in de podcast.
Thanks, nou, superleuk dat ik hier mag zijn.
Dit is long form content, hè, zoals ze dat noemen. Een podcast, een heel gesprek over het werk wat jij doet.
Ja.
Maar de content die jij maakt is niet lang, hè?
Dat nee, is vrij kort. De spanningsboog bij mijn doelgroep is 7 seconden ongeveer. Dus, dus dan zijn ze nu al uitgelogd. Dus daar moeten we even aan werken dat we iets spectaculairs benoemen in deze podcast. Dan kijken ze vast uit.
Precies, een goede teaser, denk ik.
Ja, zeker.
Laten we eens bij het begin beginnen. Wie ben jij en wat doe jij?
Nou, ik ben Frans Luiten. Ik werk bij de politie-eenheid Oost-Brabant. Dit jaar 25 jaar.
Dus het wordt
een groot feest eind van het jaar natuurlijk. Ja, en ik heb van alles gedaan. Van gewoon agent op straat. Ik ben hondengeleider geweest 13 jaar. Was ook super vet. En daar ben ik al een beetje met de socials in aanraking gekomen. En nu werk ik als social media regisseur voor de eenheid. Dus we beheren eigenlijk alle social media accounts. En ik heb dus zelf een account op TikTok. En daarnaast zit ik nog bij de mobiele eenheid op straat als commandant. En ik ben nog officier van dienst op straat. Dus dat is een superleuke combi dat ik nog een straatwerk doe, maar ook online ben. En om dat dan samen te brengen, dat is echt super vet.
Ja. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Want je zegt, ik ben hondengeleider geweest. Je zit bij de mobiele eenheid. Nou, toch onderdelen waar je proceduremmatig werkt. Waar je geconfronteerd kan worden met geweld.
Zeker.
En ja, social media kunnen we wel een beetje omschrijven als de zachte kant van het politiewerk.
Ja, dat klopt. Maar ik was ook als hondengeleider een beetje afwijkend. Ik vond dat, ze riepen me dan te plaatsen bij een of andere gijzeling of een ontvoering. En dan was eigenlijk de opdracht van, nou, Frans is er, ga maar aan de kant staan. Hij komt met die hond, ram die deur binnen en dan gaan we die man pakken. Maar ja, dan ging ik vervolgens doorvragen van, hey, hebben we al met die man gesproken? Wat is er aan de hand? Waarom doet hij zo? Wat is zijn gedrag? He, dus op een gegeven moment ben ik daar ook wat meer verbinding gaan zoeken. Van, hey, waar komt het gedrag? En 9 van de 10 keer kwam hij gewoon naar buiten. En dan keken ze me aan van, ja, maar dat hebben we eigenlijk helemaal niet gedaan. Dus dat eigenlijk. En op een gegeven moment wilden we graag op social media met de hondengeleiders. En onze afdeling communicatie die dacht, oh my god, hondengeleiders online, bijten, bloed, tanden overal. Dus daar gaan we eigenlijk wel een mooie uitdaging van, ja, we gaan het gewoon doen. En dat was destijds nog op Twitter natuurlijk. En we zijn dat gewoon gaan doen. En zo werd ik eigenlijk steeds enthousiaster van, ja, we krijgen ook heel veel reacties binnen van mensen. En we kunnen langzaam dingen ook een beetje beïnvloeden. Dus we kunnen de kijk op die hondengeleiders kunnen veranderen. Dus daarna ben ik dan nog chef geworden van een wijkteam. Nou, en zo is dat eigenlijk doorgegroeid, mensen enthousiast gemaakt. En toen ben ik uiteindelijk zelf op TikTok gekomen. En dat was eigenlijk wel een beetje raar, want ik was zelf een beetje, ja, TikTok, dansjes, zingende mensen, kinderen. Ja, moeten we daar als politie wel zijn? Maar ik had een dienst met Jan Willem. Hadden we een YouTube-video aan het opnemen. En toen kwam er zo te sprake. Ik zei, ja, dat TikTok, daar is iets raars, joh. En de politie, dit en dat. Hij zei, ja, maar collega's gaan er wel op. Hij zei, dus we kunnen het nu zo laten. Of ja, waarom ga je niet eens kijken wat er is? Dus ik heb zelf een accountje aangemaakt en ik ben wat dingen gaan proberen. Ja, en toen escaleerde het eigenlijk. En ja, werd het eigenlijk zo heftig dat ik op een gegeven moment ook niet meer terug kon. Dus nu ben ik uitgegroeid tot een boekbeeld zelfs. Dus nu namens de politie ben ik dan op TikTok.
Een officiële TikToker.
Ja.
En nou zijn er ongetwijfeld collega's die hier naar kijken en luisteren. En die zeggen, ja, heb je Kim in Amsterdam? Dan heb je Frans op TikTok, ja. Dan heb je die Niels met zijn podcast. Ja. Ga aan het werk, ga de straat op, ga boeven vangen.
Ja.
En hou even op met deze onzin.
Ja, nou, dat snap ik heel goed. Hè. Als het een beetje ver van je bedshow zit. Hè, want het is hetzelfde hoe ik dacht in het begin. Hè. Want ik dacht ook, ja, TikTok is niks. Maar Ja, al heel snel merkte ik dat er gewoon een hele belangrijke doelgroep zit die wij op straat al niet meer tegenkomen. En dat er heel veel... Ja, TikTok zie ik eigenlijk een beetje als een soort stad. Een grote stad waar van alles gebeurt. Maar waar geen enkel toezicht was van de politie. Terwijl onze jongeren daar rondzwerven. Ze worden benaderd door criminelen. Van, hey, wil je een klusje doen? Dus als je iets liked, waarover geld gaat. Ja, dat is ook een trucje van een crimineel om te denken. Hey, wacht eens even. Er is potentieel iemand die is geïnteresseerd in geld. Hè? Dus ja, wordt contact gelegd in de DM. Ja, en zo worden ze langzaam aan de criminaliteit ingetrokken. En ik schrok vooral van de mentaliteit die online was. Dus ik werd de eerste week uitgescholden voor ouwe gek en kale. Wat doe je hier? En ik dacht, wat is dit hier nou voor iets? Dus dat intrigeerde me eigenlijk. Dat ik dacht van, oké, hoe gaan we hier webcare op doen? En landelijk hebben we webcare afgesproken. Die is heel formeel. Van, nou, u dit en u dat. Nou, dat werkt natuurlijk niet.
En webcare, dat is dat er wordt meegekeken en dat er wordt gereageerd op comments en dat soort dingen.
Ja, want om verbinding aan te gaan, moet je ook antwoord geven. Als mensen een vraag stellen en je laat het maar gaan, ja, dan gebeurt er niks. En als mensen je uitschelden en je geeft geen reactie, dan wordt het steeds meer. Gaan mensen steeds meer uitschelden. Dus ik ben op een gegeven moment wat antwoorden gaan geven. En toen kwam er heel veel terug. En dat varieert van mensen die me taggen onder filmpjes tot aan strafbare feiten. Maar ook heel veel jongeren die in nood zitten. En daar ben ik ook al van geschrokken hoeveel jongeren echt in geestelijke nood zitten. Dus met name in het voorjaar en het najaar, dan heb ik er wekelijks 3 die zeggen, god, ik wil uit het leven stappen. En die zijn dan 12 jaar oud, weet je. En dan denk ik, beseffen dat allemaal wel. Hè? Dus je hoort allerlei cijfers en daarom snap ik die collega's ook wel. Hè? Dat zeggen, wat staan ze weer popie te doen? Maar er zit echt wel meer achter. Er zit echt ook wel een denkwijze achter.
Het gaat om verbinding.
Ja, het gaat echt om verbinding en... En ik werk soms ook wel samen met andere influencers. En ja, dan krijg ik natuurlijk ook intern commentaar over. Ja, waar sta je daar nou populair te doen bij die influencer? Maar die heb ik echt doelbewust uitgekozen. Hè, want mensen kijken naar jouw podcast omdat ze de politie leuk vinden. Omdat ze jou oké vinden of dat ze jouw verhalen mooi vinden. Maar we willen juist die mensen bereiken waar we niet zo goed mee in contact zijn. Dus ik ben op een gegeven moment gaan onderzoeken van... welke groepen mensen zijn er allemaal? Je zit iedere keer in een filterbubbel online bij TikTok natuurlijk. Hè. TikTok is daar heel goed in. Hè. Dus als je iets leuk vindt, dan gaat TikTok helemaal je personaliseren. Ze weten wat je geloof is, wat je seksuele voorkeur is. Maar ook of je van foto's maken houdt. Dus ik ben eens gaan kijken naar die filterbubbels. En toen dacht ik, dat lukt me alleen niet om met al die filterbubbels te komen. Dus toen ben ik eigenlijk eens gaan samenwerken op uitnodiging van een influencer die zich ook zorgen maakt. Hij zei, ik zie zoveel online gebeuren en waar is de politie? Ja. Kan ik je ergens bij helpen? Nou, en toen heb ik gedacht, van, nou, als we nu eens gaan samenwerken met die influencers, dan komen ze andere filterbubbels. Dus ik werk bijvoorbeeld met mensen die meer in de hoek van vluchtelingen zitten. Of intercultureel. Ik heb ook een profvoetbalster waar ik mee samenwerk. Om een beetje bij de voetbalfans, voetbalhooligans zelfs, in aanmerking te komen. En dat doen we dan heel nauwkeurig. Dus we gaan dan gewoon met die influencer zitten. Van nou, wat voor volgers heb jij? Wat voor content maak je? En het is niet de bedoeling dat die influencer een spreekbuis wordt van de politie. Dus niet dat zij zegt, nou is de politie, moet je dit of wel niet doen. Maar ik figureer dan in filmpjes en dan zie ik echt in mijn cijfers dat ze op een gegeven moment heel langzaam bij mij ook eens gaan kijken. Van, politie, wat doen die dan online? Ja, en ik heb er al een keer profijt van gehad. Want bij een voetbalwedstrijd waar ik als mee-commandant stond, hadden we gasten aangehouden van de harde kern van een voetbalclub. En stonden netjes met de handen tegen de muur. Ja, en normaal hebben we er nooit contact mee, want die gasten negeren ons. En op een gegeven moment riep eentje, je bent ook die Wout van die filmpjes van van Ilse, zei Ilse. Ik zei, ja man, ik zei, wat doe je man? Nou, en we hadden een gesprek. En zo zeg je, is dat dan het resultaat? Nee, maar het zijn kleine dingetjes waardoor we wel in verbinding komen met mensen. En dat is wel tof, dat je dan ook die groep kunt bereiken.
Ja. Nou wil ik niet meteen de toon van deze podcast heel negatief maken. Gelukkig. Maar met alle respect voor jou, want je ziet er fantastisch uit. Dank maar je. Jij bent niet het prototype influencer.
Nee.
Je hebt niet de leeftijd, je hebt niet... Hè? Je hebt ook nog eens een politieuniform aan.
Ja.
Lukt het dan wel om ook vanuit die... Hè, dat je niet onderdeel bent van die groep, toch... dingen te maken en een boodschap te verkondigen waarin de doelgroep zich kan verplaatsen.
Want ik schrok er zelf ook van. Precies wat je nu zegt. Hè? Ik bedoel, ik ben een 40er. Ik ben niet de allerknapste. Ik bedoel, we hebben...
Nou.
Ja, oké. Nee. En maar dus het verbaasde mij ook dat ik in het begin zoveel aandacht kreeg daarvoor. Dus ik dacht, waarom vinden ze mij interessant?
Ja.
He, en dat komt gewoon door puurheid. He, je ziet ook dat de YouTube-series van de politie... hebben ook een televisier gewonnen natuurlijk. Ja, dat is puurheid. He. Je zet een cameraatje aan en ze zien gewoon... dit is een politieagent. En dat is gewoon een mens, net als jij en ik. En ik geef ook antwoord als mensen, jij en ik. Dus soms is dat best wel heftig hoe ik commentaar geef voor mensen die vanuit het communicatievak comments geven. Maar ja, zo doe ik dat op straat ook. Dus bij een golfclub geef ik een ander antwoord dan in een of andere volkswijk. Ja. Dan moet je mensen anders aanspreken. Dus dat doe ik dus ook in de comments op TikTok. En soms is dat met gestrekt been. En soms denk ik zelfs, ja, waarom zegt er niemand iets van vanuit communicatie? Maar ja, kennelijk doe ik het dan toch goed. Maar dat zorgt er dan wel voor dat ze ook aanhaken bij je. Want als ik heel formeel blijf praten, krijg ik nooit die aanhaker. En als ik een keer iets fout doe, zeg ik dat ook. En dat is wel belangrijk, dat je gewoon open, eerlijk en transparant bent. En dan krijg je ook het vertrouwen van die groep. En nogmaals, we zijn echt niet morgen vrienden met alle voetbalhooligans. Dat geloof ik ook echt niet. Maar het zijn allemaal kleine stapjes, waardoor we steeds dichterbij komen.
Ja. Wij werken allebei bij de politie. Je zegt net dat jij ook al best wel wat jaren meeloopt. En volgens mij kunnen we ook allebei dan wel uit ervaring spreken als we zeggen dat de politie niet altijd even snel is als het gaat om veranderingen. En
ja, klopt.
Het is een grote organisatie. Ja. En voordat dingen echt geregeld zijn, dat gaat gewoon even wat tijd overheen.
Ja.
En tegelijkertijd leven we in een wereld buiten die wel ontzettend snel zich ontwikkelt.
Zeker.
Ben je daar met deze ontwikkelingen wel eens tegenaan gelopen? Dat je eigenlijk meer wil dan kan?
Ja.
Of dat de politieorganisatie er nog niet helemaal klaar voor is?
Ja, zeker. En dat is niet negatief bedoeld naar de organisatie, maar ik loop daar constant natuurlijk tegenaan. Want trends die zijn supersnel. TikTok, je mag pas vanaf 18 op TikTok, maar de werkelijke leeftijd begint vanaf 12 ongeveer. En die wereld gaat supersnel. En ik zit nu bij communicatie en dan hebben ze bijvoorbeeld over de balletjespistool, weet je ook alweer, met die waterdingen.
Die gelblasters.
Nou, dat is een hele mooie campagne gemaakt. Nou, dan moet er eerst overlegd worden van, nou, is het een trend? Vervolgens gaan we nadenken over een campagne. Dan wordt die gelanceerd en dan komt die online. En dan zie ik online dat die trend eigenlijk al een stukje voorbij aan het gaan is. En dan denk ik, ja, dat vind ik zo jammer van tijd en geld. Dus daarom ben ik blij dat ik bij communicatie zit. Dus in de briefings vinden ze me best wel lastig. Want dan zeg ik, ja, we moeten hierop inhaken, want dit speelt nu. En laten we als politie nu naar voren stappen. Dus daar ben ik constant mee bezig. En ik merk ook intern dat we heel erg aan het inzoomen zijn op cybercrime. Digitale criminaliteit aan de achterkant. Van hoe kunnen we zorgen voor een kwalitatieve aangifte? Hoe zorgen we ervoor dat de collega's op de hoogte zijn? Maar ja, preventie is gratis. En op straat doen we dat ook. We hebben niet alleen maar recherche die iedereen aanhoudt. We hebben ook wijkagenten die daar zaadjes planten. Met mensen contact treden die jongeren uit de criminaliteit halen. En daar zie ik echt een hele grote open kans online. En dan merk ik ook, want ik ben met heel veel jongeren in gesprek, ja, die dan bij mij komen van, god, ja, ik word afgeperst of ik moet klusjes doen. Eigenlijk wil ik dat niet. Ik kan ook voorlichting geven van, hou er rekening mee als iemand jou benadert, zegt, goh, ik heb een naaktfoto van jou. Was een leuk voorbeeldje. Iemand, ja, god, ik moet klusjes doen. Dat vind ik allemaal niet leuk. Ik zeg, maar waarom doe je ze dan? Ja, nou, iemand heeft me een berichtje gestuurd van, ik heb een naaktfoto van jou en die ga ik rondspreiden, tenzij je van mijn klusje doet. Of je moet mijn geld betalen. Ik zeg, maar heb je dan een foto gestuurd? Zei, nee, ik heb helemaal geen foto gestuurd. Maar hij zei dat hij dat heeft genomen via de camera van mijn telefoon. Oh ja, shit, dat is inderdaad wel vervelend. Ik zeg, maar ja, heb je dat ook gedaan? Dus ja, dan blijkt eigenlijk dat ze loos proberen gewoon jongeren onder druk te zetten. In de hoop dat ze dat doen. En doe je het eenmaal, dan zit je erin vast. Dus dan denk ik echt dat het belangrijk is dat we daar zijn. En daarbij ben ik een soort herhaalapparaat binnen de politie. Ja, jongens, ga naar online en zorg ervoor dat het aandacht krijgt. En ze laten mij daarin heel vrij en Kim volgens mij ook. Alleen, ja, we moeten dat als politie wat meer doen. Dus ik ben ook ME-commandant en als ik een inzet heb, ga ik eerst online kijken van, wat voor doelgroep heb ik mee te maken? Hoe gedragen zij zich? Wat hebben ze nodig? Wat is de doelstelling dat ze hier nu demonstreren? En zo heb ik met de boerenprotesten een keer heel makkelijk een demonstratie beëindigd. Want toen wisten we al dat ze een... Ze gingen toen die distributiecentra blokkeren. Dus heb ik me even verdiept in die Brabantse boeren die daar waren. Ja, en dat waren geen beroepsdemonstranten. Dat waren gewoon lui die gewoon... Die zagen niet meer zitten van, ja, hoe moeten we nog geld verdienen? Die hebben gewoon gezegd, nou, weet je wat, we rijden gewoon naar zijn distributeur en we gaan gewoon alles dichtzetten. Dus we hebben daar een plan op gemaakt. Dus ik ben daarheen gereden met veel poeha, dubbele ME-voertuigen zijn we dan toe geknald. En die gast dacht, oh, er gaat echt iets gebeuren. Ik ben er met eentje uitgestapt. Ik heb gezegd, nou, wie heeft hier de leiding? Nou, die hadden ze niet. Ja, dat wist ik al, want ik had al onderzoek gedaan. Nou, iemand riep al, dat is die van TikTok. Nou, ja. Dat was al ook al een mooie opener. Ik zeg, ja, dat jullie hier staan, snapt heel Nederland. En dat is al de eerste dat ze dachten, waarom zegt de politie dat? Ja, jullie staan hier voor je brood. Ik zeg, maar als je hier blijft staan, ja, je krijgt dadelijk een boete. Kan zijn dat de kosten van de distributeur op jullie verhaald worden. Ja, dat wil je toch niet. Je tractor wordt in beslag genomen, sta je hier. Zeg maar, wat wil je wel? Ja, we willen gewoon aandacht. Nou, dan ga ik voor jou regelen dat de burgemeester komt. Dan gaan we naar een plek rijden, ik zo, dat de pers er is. En binnen 20 minuten stapt ze in de tractor. En we hebben het allemaal gefaciliteerd. En ze waren weg. He, dus daar, ook al daarin, in zo'n simpel optreden, zie je dat de socials gewoon heel erg belangrijk zijn om... Ja, dat er gewoon open deuren liggen die we heel makkelijk kunnen intrappen.
We gaan in deze podcast er verder in duiken. We gaan straks waarschijnlijk ook nog even live op TikTok. Maar voordat we dat gaan doen, gaan wij wat meer over jou te weten komen. En dat doen we in het verhoor.
Het verhoor.
Wat is het leukste aspect van jouw werk?
Het leukste aspect van mijn werk is toch wel dat ik mensen kan helpen eigenlijk. Ja, en daar heb ik met name over TikTok inderdaad. Dat je daar van meerwaarde kunt zijn voor jongeren en ze op het rechte pad kunt trekken.
Als jij niet bij de politie zou werken, wat voor werk zou je dan doen?
Toen ik klein was, wilde ik president van Amerika worden. Maar inmiddels kwam ik tot de inzichten dat het toch niet zo'n reëel beeld was.
En ook geen leuke baan is.
Nee, precies. Dus ik denk wel misschien dat ik toch iets in de media zou doen dan. Ja.
Als journalist? Of?
Na journalist misschien ook niet. Nee, gewoon maker. Gewoon inderdaad leuke dingen maken. En daar komt natuurlijk door TikTok ben ik enthousiast geworden. Ik denk, ja, dat is wel leuk.
Wat is de grootste misvatting over de politie op social media?
Ja, nou, mensen zeggen dan ga eens werken. Hè. Dus mensen denken dat we dat doen om popie-opie te zijn. Maar ik heb het account, er staat politie Frans, maar hij is gewoon van de politie. En dat ik daar toevallig in figureer, zeg ik ook bij ons op de afdelingen wel eens van nou, het staat aan mijn naam, maar gebruik het vooral. Dus dus dat. Ja. Ja.
Welke film of serie moet iedereen gezien hebben?
Bureau Rotterdam natuurlijk.
Juist. Waar werk je over 5 jaar?
Over 5 jaar. Nou, nog steeds onze eenheid Oost-Brabant. En ik hoop dat ik dan nog steeds met 1 been in de praktijk sta. Dat vind ik toch echt wel leuk. En dat helpt me ook heel erg in mijn andere werk. Ik zie dat we heel vaak... dat er best een grote kloof is tussen de operatie en de mensen die het beleid maken. En ik zou het super tof vinden als je dat zou kunnen combineren.
Wat is het mooiste moment van jouw dag?
In het algemeen of vandaag?
Nee, in het algemeen.
In het algemeen. Ik ben niet zo'n ochtendmens. Dus ik denk dat ik na het avondeten een beetje in... op mijn best ben. Vind ik ook op het werk. Dus dan kom ik echt lekker in die vibe om gas te geven. Dus dan begin ik een beetje te leven. En thuis zit ik natuurlijk met mijn kinderen en mijn vriendin aan tafel. Ja, dat is wel een mooi moment.
Verdachte feitjes.
Welkom weer bij een nieuw verdacht feitje. We zoeken bij de politie altijd naar leuke en nieuwe manieren om in verbinding te komen met jongeren. Pas vertelde ik in een verdacht feitje al over de politiekids. Misschien heb je die wel voorbij horen komen in een van onze eerdere afleveringen. Zo organiseren we ook gamesessies met kinderen. Dus tijdens dit gamen met de politie spelen kinderen spellen zoals Fortnite, Call of Duty of FIFA tegen de politie. Nou, en ondertussen kunnen we natuurlijk even gezellig bijkletsen. Dit was weer het verdachte feitje. Ik zie je graag weer bij de volgende.
Jouw vraag.
Wij stellen de kijkers en de luisteraars van deze podcast altijd in de gelegenheid om hun vragen in te zenden. Ja, je hebt zelf de aankondiging gedaan dat jij hier aan tafel zou zitten. Er komt natuurlijk respons op. Dus ik heb een aantal vragen uitgekozen die ik aan jou wil voorleggen.
Nou, laat maar komen.
Om te beginnen, wat is nou het leukste dat je op TikTok hebt meegemaakt?
Het leukste wat ik heb meegemaakt? Nou, dat zijn wel de resultaten die we hebben geboekt. Hè? Dus dat we inderdaad automatische wapens uit woningen hebben gehaald. Maar ook dat we in echte grote rechercheonderzoeken wel succes hebben geboekt.
De koppeling naar het echte politiewerk.
Zeker, dat, ja, precies. Want dan wordt hij ook echt, weet je niet. En dat vind ik wel tof als je dat kunt laten zien. Dus dat TikTok niet maar alleen maar leuk doen is. Of dat de mensen helpen is. Maar dat ook gewoon echt politiewerk doen.
Kan je ook wat vertellen over jouw rol bij de ME? Je zegt net dat is jouw soort neventaak, ja. Hè? Er is ook een vraag over binnengekomen. Hoe zit dat?
Nou, ik ben sectiecommandant bij de ME. Dus dan geef je leiding aan 3 groepen van de mobiele eenheid. Ja, en dat vind ik gewoon superleuk. Want ik vind het leuk en ik denk dat ik ook wel een beetje goed in ben om als een crisissituatie zo heel snel rust te krijgen. Ik ben een rustig persoon van mezelf. En het is een soort puzzelen. Dus ik moest in coronatijd bijvoorbeeld in het donker naar Roermond. Ik was er nog nooit geweest. En dan vraag je, wat is er aan de hand? En je hoort alleen maar, ja, je moet snel komen. Dus nou, dan kom je daar en dan zie je daar 500 demonstranten in hun wijk in het donker staan. En denk ik, oh, hoe gaan we die oplossen? Ja, dat is eigenlijk een soort puzzel die je gaat doen. Dus je gaat allerlei tactieken inzetten, kijken wat werkt. En dat is dan super vet als dat dan lukt. Dat je dan na 20 minuten zo'n winkelier hebt die zegt, wow, thanks, mijn ramen zitten er nog in. Ja. Want daar doe je het uiteindelijk voor. Dus dat vind ik ook zo dankbaar bij de mobiele eenheid. Van wij komen niet zomaar. En mensen hebben nog steeds het beeld van de ME. En de Romeo's, je zal ongetwijfeld in de podcast ooit over hebben gehad. Van ja, die komen alleen maar om te rammen en te rauzen. Ja, dat is dus echt niet. Dus ik denk dat 80% van onze inzetten is voorkomen, preventief aanwezig zijn. Mensen praten, in verbinding gaan. Waardoor de situatie onder controle is. Maar als het dan nodig is, ja, dan vind ik het super tof om dan heel snel stratego te spelen. En dan die tegenstander meestal schaakmat te zetten. Nou, uiteindelijk winnen we altijd natuurlijk. Maar ja, soms is het ook best wel spannend, ook voor mijn collega's. Dus ja, daar heb ik ook wel een rol in om hen gerust te stellen, om hun veiligheid te waarborgen. Ja, en dan gaan we toch bijna altijd wel high five naar huis.
Jij werkt daar dan met ME'ers.
Ja.
We hebben een organisatie met allerlei verschillende mensen, maar er zijn ongetwijfeld ook collega's bij die zoiets hebben van joh, dat hele TikTok-verhaal en social media, dat hoeft van mij niet.
Ja.
Hoe is het interne draagvlak voor wat jij doet? Wat voor reacties krijg je vanuit de collega's over het TikTokken?
Ja, dat is echt heel erg wisselend. Want bij de mobiele eenheid loopt ook eens een vlogger mee, of maak ik soms ook wel eens content. En in het begin vond ze dat super spannend. En nu is dat oké. Okay. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als je als collega, ja, je hoop of het maaiveld uitsteekt. Is dat best wel vaak dat collega's er iets van vinden. Hè? Best wel een cultuur van nou ja, hou maar zoals het is. En doe maar gewoon normaal. Dat doe je gek genoeg. Dus in het begin stond ik dan op de binnenplaats te filmen. En dan keek ik eerst of er iemand was. En nu denk ik, nou oké, laat maar. En dan riep iemand uit de ruimte, oh, ga je weer een filmpje maken? En nu benaderen mensen mij van, hey, zou je misschien ook een filmpje voor ons kunnen maken? Dus daarin komt het steeds meer die gedragenheid. En zeker bij de jonge collega's. En als mensen mopperen is het vaak omdat ze niet weten wat ik doe. Dus dan zeggen ze, ja, jij met je dansjes op TikTok. Nou, dan heb je dus echt nog nooit een filmpje gezien. Want ik kan echt niet dansen. En dat past ook niet bij mij. Hè? Dus nou, Kim die heeft dat af en toe wel. Maar goed, ja, ze heeft er ook over nagedacht waarom ze dat doet. Ik heb ook een andere doelgroep dan Kim. Kim heeft vooral meisjes die haar vrouwelijke volgers of het algemeen. En ik heb mannelijke volgers. Ja, en als ik dan mijn verhaal vertel, dus ik geef wel eens presentaties. Ja, dan zitten ze met open mond te luisteren wat het bereik is en wat de reacties zijn. Hè. Dus dat ik dus 50.000 vragen per jaar beantwoord. Of dat ik getagd word onder strafbare feiten. Ja, en dan krijg ik vaak de vraag, ja, hoe doe je dat dan? Hoe beantwoord al je al die vragen? Ja, zoals ik op vakantie ben, dan word ik gewoon herkend. Ik was in Egypte op vakantie in mijn zwembroek. Zei, hey, politie Frans. Denk ik, hoezo? In mijn zwembroek herken je mij. Mag ik een foto maken? Nou, liever even niet in mijn zwembroek. Maar, dus dat is een heel erg wisselend beeld. En vaak hoor ik lees van hun kinderen, dat ze het dan daarover hebben dat hun kinderen mij kennen. En dan ineens wordt het wel interessant voor ze. Van, mijn kinderen, weet je wat die doen? Ja, ik weet wat je kinderen doen. Misschien ook beter dan jij dat doet. En dat opent dan wel deuren. Ja. Maar het blijft wel een dingetje en blijft ook vechten en stoeien. Je moet je verhaal blijven vertellen om dat er goed in te krijgen.
Ja. We hebben daar ook een vraag over gekregen. Die haal ik dan even naar voren. Maar hoe is het dan ook om ineens bekend te zijn en om herkend te worden?
Ja, dat is heel bizar, want daar is me nooit, daar was me nooit om te doen. Zoals ik zei, ik ging even kijken van, is dit iets voor de politie? Dat was echt mijn oprechte intentie. En nu als ik in Amsterdam sta te pinnen, dan zie ik al aan die cashier, oh shit. En die zie je al een paar keer zo kijken. En dan vragen ze ook die vraag, van, je bent toch voor TikTok? Dus dat is heel bizar. Dus in dienst maak ik soms 40 foto's. Als ik OVD ben en het is horecaavond, dan maak ik 40, 50 foto's. Maar als ze niet alleen die foto maken, ze maken ook een praatje van, en trouwens, in de café staat iemand met een mes in zijn broekband. Dus je krijgt ontzettend veel info. En één keer ook dat er een vechtpartij was, ik stap uit om te handelen. En de vechtpartij was aan de andere kant van die groep. En die jeugdige, de aandacht komt ineens op mij terecht. Dan maakt iemand een foto en heel die vechtpartij stopt. En die collega's aan de andere kant die denken, wat is hier aan de hand eigenlijk? En die zien mij dan staan foto's maken. Dus dat is super grappig. En dus een beetje onwennig. En zeker dat je ook in privé herkend wordt. Maar zien ze dat ik er last van heb of zo. Nee, ik maak altijd wel even tijd voor een foto als kan. Maar ja, soms mensen, zeker als ze een biertje hebben. Ik lag laatst al op een verdachte in een of andere klem. En zei, mag ik even een foto maken? Ik zei, nou, ik ben even aan het werk. Dus als je het niet heel erg vindt, doe dadelijk eventjes. Ja. Dus, ja, maar ja, dat is dan het besef wat ze op dat manier hebben, denk ik.
Ja. Eigenlijk is dan jouw bekendheid meer een bijverschijnsel van het werk wat je doet. Ja, en niet zozeer het doel op zich.
Nee, precies. En het wordt intern ook al steeds meer ingezet. Dus als er een probleem jeugd is in mijn eenheid, dan doen ze tegenwoordig wel eens een belletje van, hey Frans, zouden jou ervoor mogen gebruiken? Zou jij eens een video kunnen maken of zou je eens een real life eens langs kunnen rijden? Ja, en dan zie je dat dat echt gewoon deuren opent. Dus dat de jeugd dan niet wegrent. Dat ze blijven staan en zelfs op de foto willen. Nou, dan staat die jeugdagent echt met open mond te kijken van, ja, bij ons rijden ze altijd weg, weet je. Dus ja, dus dat is wel tof.
Ja. Ja. Als zou je nou met een magische toverstaf kunnen zwaaien en bij de politie veranderingen teweeg kunnen brengen, hoe zou je het dan in een ideale wereld voor je zien? Moeten dan alle agenten ook een eigen TikTok-kanaal hebben?
Nee, zeker niet. Want dan gaan we elkaar ook een stuk concurreren. Dan wordt het zo'n concurrentiestrijd en dat hoeft niet. Kijk, het lastige van TikTok is dat het grenzeloos is. Van social media is grenzeloos. Ik kreeg vanochtend een video toegestuurd van... iemand die op één wiel op een brommer rijdt tegen het verkeer in... en er rijdt een Belgische politieauto achter in de achtervolging. En dan sturen ze mij van, hey Frans, dit is hem. Ja, maar ik kom uit Nederland, ik heb er geen bevoegdheden. Ja. Hoezo niet? Ja, dus jongeren denken echt niet in grenzen. En wij als politie zijn heel erg bezig met de eenheid Rotterdam... of de eenheid Oost-Brabant en een basisteamplan en een eenheidsplan. En dus ik hoop dat we dat laten vallen. En dat de socials echt onderdeel worden van de operatie. Dus dat we ochtends bij een briefing niet alleen vragen... wat voor melding hebben we gehad... Nee, wat is ons online beeld? Dus zijn er vannacht 44 foto's gemaakt om 3 uur 's nachts op de Coolsingel? Was er waarschijnlijk iets aan de hand? Laten we daar gaan kijken. Ja, of hebben we nog dingen die we kunnen vragen aan burgers online? En ze kunnen ons ook helpen. Dus ze willen ons. Er zijn superveel burgers die ons willen helpen. En veel collega's die benoemen vooral negatieve. Hè, van nee, je wordt uitgescholden. Nou, dus laten we maar van de socials afgaan. Ja, als hier in de kamer iemand heel hard roept, dan gaat alle aandacht naar degene die hard roept. Maar al die mensen die hier met een glimlach binnen zitten, die horen we niet. Hè? Dus daar haal ik altijd de kracht uit. En ja, probeer ik een collega's aan te geven, gebruik die socials gewoon. En we moeten aan die voorkant komen, die wijkagent halen we ook niet van straat af. Die is daar juist om die verbinding te leggen. En dat is echt mijn wens, dat we dat binnen de politie wat meer zien en ook meer gaan doen.
En daarnaast is TikTok ook wel een beetje een gepolariseerd platform natuurlijk.
Zeker.
Er is nogal wat over te doen. Overheidstelefoons mogen überhaupt geen TikTok hebben. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, het is heel goed dat we bezig zijn met veiligheid natuurlijk. Hè? Want ze zijn vooral bang dat via TikTok... dat ze in onze computersystemen kunnen komen. Hè? Dat is eigenlijk het grootste belang wat er is. En een stukje ethiek. Hè? Want TikTok weet alles van je. Hè? Dus ze weten van mij alles. Ze weten waar ik naartoe ga. Ze weten waar ik ben. Waarschijnlijk weten ze ook wat voor behang ik thuis heb. Maar ja, dat weten bijna alle platforms. Alleen hebben ze voor de Chinezen niet zo goed inzicht wat daarmee gebeurt. Maar ik vind het ook een beetje een wassen neus. Want ja, op de andere platforms gebeurt dat net zo goed. En als de Chinezen het echt willen weten, zitten ze ook bij Meta. En zitten ze ook op Insta. Dus het is een beetje, vind ik, overdreven om te zeggen, het is alleen TikTok. Ja, en in ons werk buiten ook. Als een wijk heel gevaarlijk is, blijven we er ook nog steeds naartoe gaan. En kunnen we niet zeggen, deze wijk is gevaarlijk. Ja, er wonen wel heel veel mensen. En die plegen strafbare feiten, die worden lastiggevallen. En dat is op TikTok dus ook. Er zijn 3,2 miljoen Nederlanders die op TikTok zitten. Die door criminelen daar worden benaderd. Die daar, kinderlokkers zijn er actief. Er lopen kinderen rond die met hun handen in het haar zitten. Die we online niet zien. Of kinderen die heel veel informatie hebben over criminelen. Hè, waar we nu allemaal aan het runnen zijn op informanten. Ja, daar bieden ze het aan. Dus daarom moeten we daar echt zijn. We moeten daar gewoon zijn. En we kunnen niet zeggen, het is te gevaarlijk en we blijven er buiten. Dat vind ik echt zo. Ja.
Ja. Juist een extra reden om het op te zoeken dan.
Ja, precies. Ja. Ja, en we wijzen daar de weg. We spreken mensen aan. We doen een opsporing. Dus we doen ook gewoon politiewerk online. Ja.
Ja. Ja, wat vind jij het leukste van het opnemen van de TikToks? Je bent natuurlijk een maker. Wat is daar nou leuk aan om dat te doen? Ja, want ik begrijp niet dat je daar twerkend staat.
Nee, precies. Nee, ja, dat heb ik wel eens geprobeerd. Maar ik dacht, nou, dat is niet voor uitzending geschikt. Laten we dat vooral niet doen. Nee, ja, het zit hem in een ideetje. En ik werk heel veel op basis van vraag-antwoord. Dus je had eerst een vraagbutton. Dan konden mensen een vraag droppen. Dus op een gegeven moment had ik 2500 vragen openstaan. Nou, dan blaad ik dan even erheen. Oh, dit is een leuke vraag. En dan pakte ik die op. Of ik pak een actueel onderwerp wat er is. En soms ook inderdaad wat humor. Ja, humor is natuurlijk heel erg... smaakafhankelijk. Wat de ene leuk vindt, vindt de andere niet leuk. Dus dat is lastig om te proberen. Maar ja, doe ik gewoon. Ik probeer dicht bij mezelf te blijven. De menselijkheid te zoeken. En dan is het leuk dat je daar dan positieve reacties op krijgt. Dus dat is leuk. En het maken zelf... Ja, want nu doe ik het al 3,5 jaar. Dus nu wordt het ook wel moeilijk om content te maken. Want dan denk ik, oh, hier heb ik ooit een onderwerp over gemaakt. Maar dan zie ik aan de vragen. Ja, oh, heel veel mensen hebben toch nog een vraag. Dus doe ik het dan toch wel weer. Dus het leukste is gewoon dat ik het best wel snel doe eigenlijk ook. Dus niet dat ik een heel draaiboek maak of dat ik uren aan het filmen ben. Het zijn bijna allemaal one-takers. Ja. Maar dat willen ze ook zien. Het is niet erg als ik een keer hakkel. Of als ik een keer, als je de wind door de microfoon hoort. Ja, daar word je niet op afgerekend. Dat is juist, dat maakt die puurheid weer. Ja.
Zitten daar dan ook valkuilen in? Want ik hoorde jou net zeggen, als er dan collega's van communicatie echt over plannen en projecten en zeg maar structuur nadenken op langere termijn.
Ja.
En wij zijn allebei, ik denk dat heel erg politiemens eigen is, echt oplossers. Precies, en doeners. Ja. En wij staan al als een enthousiaste labrador bij de deur te springen van mogen we naar buiten. Terwijl er ook heel veel mensen zijn die zeggen, oh, wacht even. We moeten wel even nadenken over wat we doen en op wat voor manier we dat doen.
Ja.
Nou, is dat een spanningsveld?
Ja, zeker. Daarom heb ik nu het geluk dat ik nu bij de afdeling communicatie zit. Hè. Dus even heel gechargeerd gezegd. Zijn dat de mensen denken heel erg aan ons imago en een corporate image en zo. En ik ben inderdaad van, er is nu een probleem, laten we het oplossen met z'n allen. Dus daar leer ik dan wel van. Alleen ja, ik vind soms ook wel dat we daarin ook niet zo durven. Dus soms moet je ook durven dingen aan te pakken. En ik snap dat we niet alles kunnen communiceren als politie. Maar soms kun je wel even proberen de eerste kou weg te nemen. Dus we hebben dat wel eens gehad met oproep van jongeren die dan hebben in Eindhoven gehad. Dat was ook in Rotterdam volgens mij. Toen waren in Frankrijk wat problemen. Had een collega iemand neergeschoten, een jongere. En in Frankrijk zijn er rellen geweest. En er werd in Nederland een beetje gekaapt. Of van laten we dat ook gaan doen. Maar dan ging het meer over plunderingen. En dat gebeurde. En ik dacht ja, want ik zag op de socials, ze gingen echt allemaal naar Eindhoven komen. En dus ik heb even gebeld met onze informatieafdeling van ja. Zien jullie dat ook? Ja, we zien wel iets, maar ik snap, kijk daar en daar eventjes. En wat gaan we dan doen? En onze eigen communicatie doet er dan niks mee, want die kijken naar het land. Van ja, kijken wat het land doet. Dan dacht ik, ja, zal ik gaan bellen met het land of zal ik zelf iets gaan doen? Dus ik heb even in onze eenheid wat mensen afgebeld van, nou, stel dat ik het doe. Gaan mijn hoofd er dan af of wat gaan we dan doen? Die zeiden, nou, ja, misschien is het toch wel goed. Dus ik heb het gewoon gedaan. En uiteindelijk zijn er geen rellen geweest. Dus ja, het is dan moeilijk te meten van, kom dat door mij? Alleen ik werd s'avonds wel gebeld door iemand van de informatieafdeling. Die zei, ja, jouw filmpje verscheen in iedere Telegram-groep. Dus in al die groepen waarop stond, kom naar Eindhoven, stond jouw oproep. Ja, als je komt, wij zijn er ook. Dus als je nog ooit een vakantie naar Amerika, je hebt daar een strafblad of je naam wordt eerst genoemd. Ja, kun je niet meer vakantie naar Amerika. Hè? Dus uiteindelijk heeft het toch wel bijgedragen, denk ik. Dus het geeft dan een spanningsveld. Maar soms moet je ook dingen gewoon doen en ervaren. Ja. En dat pakt niet altijd goed uit. Nou, dat is ook zo. Maar ja, je moet dingen proberen om iets te kunnen doorbreken.
Ja. Is het dan ook wel eens voorgekomen dat je iets hebt gemaakt waarvan je denkt, oh shit, dit moet even offline gehaald worden of hier ben ik heb ik de plank misgeslagen?
Ja, nou wel de plank misgeslagen, maar ik haal het er nooit af. Want als je het afhaalt, dan
zeg je ook heel veel
dan
mee.
Weet je zeker dat het op Dumpert komt. Want iemand heeft echt al een screenshot gemaakt of het filmpje gedownload. Dus ja, dus dan kom ik er in een volgend filmpje op terug. En niet altijd natuurlijk, hè, maar soms hoop ik maar dat het een beetje overwaait. Maar goed, ik heb ook wel eens ooit een telefoonnummer. Er was ergens sprongelijk in te zien. Van een heel algemeen nummer, hoor, dus het kon verder geen kwaad. Maar uiteindelijk werd het nummer wel een paar keer gebeld. Maar die video was wel bijna 2 miljoen keer bekeken. Ja, kan ik me afhalen, weet je niet. Of wat gaan we ermee doen? Dus gewoon met de collega's overlegd. Nou, dus uiteindelijk is dat gelukkig weer overgegaan. En heb ik hem laten staan. Maar ja, daar ben je wel constant mee bezig. Met het monitoren van, hé, wat gebeurt er nu? En dat. En ik denk dat dat ook juist de kracht is. Door te monitoren. Of door bij te stellen. Of door nog daar een vervolgfilmpje op te maken. Dat is ook de kracht dat je echt iets kunt ombuigen naar iets goeds van ons.
Ook iemand die reageert. Ik vond je vlogs met Jan Willem top.
Oh, thanks.
Complimentje blijkbaar.
Ja, want,
leuk.
Want dat zijn geen diehard TikTokker. Want ja, de vlogs duren natuurlijk best wel lang. Dus heb ik ook wel eens met Jan Willem over van, ja, jouw vlogs duren best wel lang. Ja. Ja, dat is inderdaad een andere doelgroep. Dus ja. Dat is helemaal niet erg.
Ja, want dat is natuurlijk iets waar ook veel van onze politiecollega's helemaal zich niet echt mee bezighouden. En wij wel.
Ja.
Is dat wat voor vorm kies je in je content?
Exact.
En wat voor mensen bereik je daar dan mee?
Ja, ja, want, nou, een heel mooi voorbeeld is dat met Opsporing Verzocht. Ik kijk dat met mijn leeftijd, maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel jongeren dat niet kijken. Terwijl de doelgroep die in beeld komt vaak wel een jongere is. Dus dan zit tante Mien die zit te breien, die kijkt dat programma en zegt, oh, ik heb hem zien lopen met een bivakmuts op. Maar dat wisten we al, hè, want dat getuigen ook zegt. Maar het gaat er juist om, waar zit hij op school? Dus ik probeer vaak een vertaalslag te maken. Dus ik maak op TikTok een mini-video van 7, 8 seconden. Waarin ik zeg, dit is gebeurd, super erg en hier zijn de beelden. En dan zie je dat ineens heel goed gaat. Dus hebben we al zo zaken opgelost. En dan kom ik tegen nieuwe dingen aan. Dus waar dan ouderen dan worden opgeroepen om te bellen. Dus die bellen, hallo met mevrouw Jansen. Nou, dit is gebeurd. Dat gebeurt, maar jongeren gaan niet bellen. Mijn kinderen geven zo ook een hand op een verjaardag, omdat ze het spannend vinden om met mensen te praten.
Ja.
Want dan moet je meteen antwoord geven. Dat is super spannend. Hè? Wat wij doen, ja, dat is voor heel veel jongeren echt wel spannend. Dus wat we ook daar zagen gebeuren, is dat mensen dus in de commentaren gewoon namen gingen noemen en adressen van, het is Pietje en die woont in Rotterdam. Ga er maar naartoe. Dus toen dachten we even, hoe gaan we hiermee om als politie? Hè? Dus zo kom je wel ook tegen nieuwe zaken. En dan zeggen ze, ja, het zijn maar jeugd, maar dit zijn wel onze volwassenen van later. Dus zij blijven zo in die trend communiceren. Dus ook iets melden bij de politie. Ja, dat kan eigenlijk alleen maar bellend. Maar ja, heeft dat nog toekomst? Of moeten we al gaan nadenken van, hey, kunnen jongeren streamen naar ons als er wordt ingebroken? Of kunnen ze een foto sturen? Of kunnen ze chatten met ons? Dus nu hebben we alle chatbot Wout hebben we nu. Nou, we zien er echt een toename in dat jongeren contact gaan zoeken.
Ja.
Ja.
En met de komst van nieuwe social media platforms of AI-algoritmes. Mm-hmm. Nou, je hebt natuurlijk ontwikkelingen op het gebied van VR-brillen en weet ik het allemaal wat.
Super,
heb je dan ook zoiets van, ja, TikTok is het middel nu. En dat moet je omarmen, omdat daar de doelgroep nu is. Maar als die doelgroep verplaatst, dat jij dan ook bereid bent om mee te verplaatsen?
Ja, zeker. Nou, en dan moet ik ook kijken of ik de juiste ben voor dat platform. Hè. Ik bedoel, nu gaat het over videocontent, dat is nu hot. Maar we moeten echt gewoon voor iedere doelgroep wel blijven kijken. Hè. Dus we hebben ook een social media beleid waarin we iedere doelgroep willen benaderen. En dan zie je vaak dat de collega die online is, het doet op het platform waar je zichzelf ook het meest relaxed bij voelt. Maar als je dus als wijkteam of als basisteam dus alleen maar op Insta bent, mis je toch een hele grote club. Hè? Dus je mist ook de oudere mensen, met respect voor mensen die op Facebook zitten. Hè? Maar ja, er zitten vaak de huismoeders en de wat oudere mensen hè, die daar zitten. Dan heb je Instagram, hè? Daar zitten een beetje de boomers vanaf 30 plus. En zo heb je weer een ander platform, TikTok. Ja. Je hebt natuurlijk X, wat nog ook een beetje discutabel is van wat er allemaal gebeurt. Maar daar moeten we echt naar blijven kijken, naar die doelgroep. En komt er een nieuw platform, wordt dat eerst even getest. Nee, wat voor veiligheidsissues zijn er? Wat moeten we doen met onze content? En dan gaan we daar ook kijken.
Wat voor content vind jij zelf het leukst of het fijnst? Ben je zelf ook veel TikTok bijvoorbeeld aan het consumeren? Of ben je meer van klassieke tv of series of podcast?
Ik vind series superleuk, want op TikTok is voor mij eigenlijk niet leuk. Want ik word heel veel getagd onder video's die ik dan aanklik. Dus mijn algoritme is heel verknipt. Dus,
vertroebeld,
ja. Dus als ik heel veel filmpjes krijg van gasten die op één wiel door het dorp rijden, krijg ik allemaal filmpjes zien van gasten die op één wiel door het dorp rijden. Het kan de politie helpen opsporen, maar voor mij is het niet tof. Dus ik moet dan echt weer mijn filter resetten. Veel ouders weten dat niet trouwens. Dus ook voor de kijkers en luisteraars. Ga eens in gesprek met je kinderen van hey, in welke filterbubbel zitten ze? Want ik had hem met mijn eigen zoon, die zat op een gegeven moment in de filterbubbel van fake news, mijn Andrew Tate.
Oh ja.
En hij geloofde dus wat Andrew Tate zei. Hè? Dus Andrew Tate, die werd op een gegeven moment die kwam in opspraak omdat hij in vrouwenhandel zat. Maar hij showt heel erg met zijn geld en hij zegt, ja, waarom ga je als een lamme makke schapen naar school en naar werk? Word net als ik, je kunt geld verdienen. Nou, mijn zoon zat er helemaal in. Dus die werd aangehouden. Ik zei, oh, is lekker aangehouden. Hij zei, hoezo? Ja, hoezo? Dat is toch mooi? Nee, man. Hij zegt zelf dat het niet zo is. Ik zeg, maar hoor je wat je zegt? Hij zegt zelf dat het niet zo is.
Ja.
Ik zeg, maar ja, maar op dit filmpje en dat filmpje. Dus hij ging...
Jouw lamp gaat achter je uit. Ik zit even om me heen te kijken. Maar... we gaan het zo fixen. Ja. Nee, maak vooral je verhaal.
Dat is misschien toch de hogere karakter van TikTok.
Deze is voor de bloemen. Hier maken we TikTok van. Ja. Let op.
Maar dus hij zat dus in de verkeerde filterbubbel. Dus we zijn samen gaan kijken met hem. Want eerst was mijn vriendin ging meteen, oh, je bent gek. En die ging al richting Wappie-achtig. Ik zou rustig aan. We gaan gewoon eerst eens kijken. Dat is ook mijn advies aan ouders. Ga met je zoon of dochter eens kijken van, hey, wat gebeurt er nu? En wat zie je nu? En klopt dat?
Ja.
Want voor jongeren is iets met een vinkje, dat is de waarheid. Dus gelukkig hebben een aantal politieaccounts nu een vinkje. Dus dan word je ook echt letterlijk geloofd door jongeren, want je hebt een vinkje. En op een gegeven moment heb ik dingen laten zien aan hem. Zei hij, oh, wacht eens even, dit is heel raar, dit klopt niet. Hè? Dus ga met je kinderen kijken online en reset eens af en toe eens even die filterbubbel.
En dat gaat toch ook veel verder dan alleen wat je daadwerkelijk opzoekt. Dat heeft er ook te maken met als jij iets voorgesteld krijgt, hoe lang kijk je er dan naar?
Ja, naar likes, comments, hoe lang je kijkt, waar je opzoekt. En soms denk ik dat ze ook wat dingen horen. Hè. Er zullen mensen echt wel herkennen dat je het hebt over, ik ga nu tuindeuren kopen en je krijgt ineens reclame van tuindeuren. Hè, ze vinden al dat TikTok al zoveel met je meekijkt. Dus ik denk echt dat meespeelt. Dus dat kan ervoor zorgen dat je in zo'n filterbubbel terechtkomt waar je eigenlijk niet in wil zitten.
Terugkomend op de vraag die ik net stelde. Wat vind jij dan zelf het leukste om te kijken?
Ja, nou, ik ben wel een Netflixer en Videoland, vind ik wel erg leuk. Gewoon lekker serietje kijken met een verstand op nul. Want ja, je krijgt tijdens je werk al zoveel serieus zaken te verwerken. En ook online. Soms word ik wel eens een beetje neerslachtig, want meestal reageren mensen die een einde aan hun leven willen maken altijd in de avonduren. Vanaf 9:30 begint dat. Kan echt mijn klok op gelijk zetten. En ik stel me ervoor dat jongeren dan in hun bed liggen, even tot rust komen en dan maar denken, oh shit, dit overkomen en dit is mijn leven. En dan gaan ze contact zoeken. Nou, super tof dat ze contact zoeken, maar ik ben daar eigenlijk niet de persoon van, maar ik moet er wel iets mee. Als iemand zegt van, hey, ik stap nu uit het leven. Ja, moet ik er wel iets mee? En dan kost het me toch wel negatieve energie. Dus ik zet nu bewust ook wel eens mijn telefoon uit met een afwezigheidsassistent. Van, ben je in nood? Bel 112 of bel 113 om hulp te zoeken.
Jij krijgt ontzettend veel DM's en berichtverzoeken. En er is veel meer vraag naar contact met jou dan jij, waar jij überhaupt in kan voorzien.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? En hoe moeten we daar als politie mee omgaan?
Ja, nou, want de vraag is niet per se naar mij, maar echt naar de politie. Wat ik straks al zei, dat grenzeloos. Hè? Dus ik krijg het heel Nederland en ook uit België vragen. 18% komt uit België van de vraag ook. En dat is heel druk. En in het begin wilde ik alles meteen beantwoorden. En zat ik heel de avond of ging ik even naar het toilet. Omdat mijn vriendin mopperde, wat zit je op je telefoon? Ik ga even naar het toilet en snel kijken. En ik dacht, ja, daar zit er iemand tussen die in nood is. En soms is dat ook zo. Hè? Want meestal ja, vanaf 9:30 komen de mensen die uit het leven willen stappen. Of soms komt er ook iemand die zegt, ik ga voor een uur een aanslag plegen op een station. Ja, dan moet ik iets doen. Dus dan kan ik niet zeggen, ja, ik ben er niet en doe morgen maar. Dus inmiddels heb ik wel blokken dat ik kijk. Dus ik zet hem vaak wel uit met een afwezigheidsmelding. Van, nou, ben je in nood, bel 112. Heb je gisteren hulp nodig, bel 113. En ook op een operationele kant wel, komt echt wel van pas. Want ik zoek heel veel op in de systemen dan. Om snel maar, als ik met iemand in gesprek ben die zegt, ik stap uit het leven. Ja, wil ik graag snel weten wie het is. Want als hij ineens zegt, ik sta nu op een station en ik spring nu. Ja, dan... En ik moet dan nog gaan zoeken, ben ik te laat. Dus het is best wel arbeidsintensief. Maar uiteindelijk ook wel dankbaar dat het dan wel lukt. En het is echt een zoekweg. Dus ik ben nu met externe collega's aan het kijken. Ja, kun je me helpen in de webcare? We hebben het een tijdje geprobeerd, maar jongeren voelden dat ik het niet was. Dus ze zeiden van, hey, wie is dit? Want jij bent het niet. En dan komt een stukje vertrouwen van, ja, maar wie ben je dan? Dus aan wie geef ik eigenlijk antwoord? Hè? Dus ze vinden het dan toch wel prettig om te weten dat ik het ben. Dus daar zijn we eigenlijk nog een beetje naar op zoek. Van hoe kunnen we dat nou stroomlijnen dat niet alle belasting op mij komt. Want ik heb eigenlijk een baan naast mijn gewone baan. Want TikTok is eigenlijk voor de bij. Er staat niet in mijn functieomschrijving dat. Maar ik moet het wel fixen.
En dat vergt ontzettend veel van je.
Ja, zeker. Ja dus in het begin was het ook echt te gek. Dat ik soms echt ook met hoofdpijn de volgende dag zat te denken, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Weet je? Ja, super nuttig werk, maar en dan moet ik nog eens uitleggen aan collega's wat je aan het doen bent. Hè? Dus als dan een collega weer eens moppert van, nou, sta je weer te dansen op TikTok? Ja, daar werd ik wel eens te grijnig van. Ja, je moest eens weten wat ik allemaal doe. Ja. Hè, dus daarom ben ik ook die presentatie gaan geven om dat begrip te kweken. Maar het is nog steeds een zoektocht, maar ik word er wel steeds beter in.
Maar het is ook heel erg gekoppeld aan jou, aan wie jij bent.
Ja.
Mensen die voelen echt een band met jou, omdat jij daar elke keer weer opnieuw verschijnt. Maakt dat het überhaupt mogelijk om op een gegeven moment ook te stoppen? Of gas terug te nemen? Of te verwijzigen?
Ja, maar en dat vind ik zo. Dat vind ik ook met Jan-Willem, weet je niet? Dus heb ik wel eens aan hem gevraagd, van, is er al nagedacht over jouw vervanging?
Ja, opvolger.
Ik ga nog niet weg. Nee, dat bedoel ik ook niet. Maar ja, dan heb je daar een supergroot account. En voor mij ook. Ja, ik ook ouder. Of ik krijg andere interesses. Ja, wat gaan we dan doen? Dus dan hoop ik dat er iemand opstaat die zegt van, god, ik wil dat ook. Dus we zijn nu al met eenheidsaccounts bezig. Waar vanuit ieder team een collega op het eenheidsaccount. Net als jullie in het Rotterdam hebben ook in Oost-Brabant een eigen TikTok-account. En er zitten allerlei verschillende collega's van allerlei teams op. En die probeer ik een beetje enthousiast te maken. Want ik had eerst gezegd, nou, pak mijn account maar. Maar er is een communicatie. Nee, want jij hebt jouw specifieke kracht is dat jij het bent. Dus ja, ik heb er niet nagedacht. Ik heb nog geen oplossing voor. Hoe kunnen we dat oplossen?
Ja.
Soms ben ik ook wel eens door mijn content heen. Of heb ik even een minder weekje dat ik even niks post. Of verhalen van 3 jaar geleden. Wat ze dan niet meer weten, die nog steeds goed doen trouwens. Maar dat is wel een dingetje. Ja. Dus heb ik nog niet van nagedacht.
En dat is ook moeilijk. Want juist het feit dat het van jou is. Ja. Of van Kim of van Jan-Willem. Of misschien zoals de podcast verbonden is aan hoe ik gesprekken voer.
Ja.
Dat is ook wat het dan aantrekkelijk maakt.
Zeker, maar aan de andere kant, ja, de jongeren of de volgers veranderen ook.
Ja.
Dus heel misschien hebben ze op een gegeven moment ook wel behoefte aan iets anders. Ik kan me voorstellen dat Jan-Willem op een gegeven moment ook iets sneller gaat monteren. Omdat mensen dat leuk vinden, weet je niet? Dus, ja, en zo werkt het op TikTok natuurlijk ook. Als iemand het overneemt uiteindelijk, ja, misschien is dat wel oké. Okay, maar je hoort dat precies uit dit zien, dat weet ik niet.
Het dossier.
In de rubriek Het Dossier duiken wij in een zaak of een kwestie die voor jou veel indruk heeft gemaakt. En daar zijn we denk ik wel eens benieuwd naar. Zou jij eens, en je hebt natuurlijk al een hoop voorbeelden genoemd.
Ja.
Maar zou jij ons eens kunnen meenemen in een zaak of een incident waaruit nou echt blijkt van ja, hier zit meerwaarde in het TikTokken?
Die had ik eigenlijk al een beetje benoemd. Hè. Dus in zo'n grootschalig onderzoek dat we daar een getuigenoproep op doen. Hè, dat er heel veel reactie op komt. Er zijn verschillende soorten die heel veel indruk hebben gemaakt. Inderdaad, het is een opsporingsonderzoek, dat is super vet. Hè. Dus ook de recherche, die betrekt me regelmatig in wat zwaardere opsporingsonderzoeken. Ook voor ruisstrategie, om daar eens te kijken. Dus dat is super interessant. Maar ook het hele simpele. Dus gewoon iemand helpen die voor de trein wil springen, maar die door jou toedoen. Dat uiteindelijk niet doet en die dan een hele tijd later gewoon een berichtje stuurt van, hey, ja, wat tof dat je het hebt gedaan, want ik zag het echt niet meer zitten en ik was er echt klaar mee, maar de inzichten die ik nu heb, ja, ik kijk heel anders tegen de wereld aan en wil ik er tegenaan en ik wil graag bij de politie werken en kun je me daarbij helpen? Ja, dat geeft ontzettend veel voldoening en maakt ook heel veel indruk.
Hoe verhoudt zich jouw baan tot bijvoorbeeld die van een digitaal wijkagent? Want we hebben ook collega's die echt als een soort van wijkagent, maar dan op het in het digitale, in de online wereld zijn. Hoe is dat anders van jouw functie?
Ja, nou, ik werk wel heel veel met ze samen. Alleen hun zijn echt meer aan die opsporingskant. Dus hun zijn meer aan het kijken wat er gebeurt binnen een gemeente of binnen een wijk. Maar internet kent geen grenzen, dus dat is wat lastiger. Dus daardoor hebben we ook vaak contact. Dus als je echt goede trends wil zien, komt dat toch vaak uit een landelijk beeld. En criminaliteit is grensoverschrijdend natuurlijk. Dus we hebben heel veel contact ook van, hey, hoe registreer je nou dat iemand een TikTok-account heeft? Want als je bij de politie zit, we agenten op straat, die leggen de naam vast en een kenteken van een auto, maar geen social media-account. Dus het kan best zijn dat 7 collega's met 1 TikTok-account bezig zijn, omdat we van elkaar niet weten dat het speelt. Dus daarin hebben we echt wel veel contact. Ja, en die digitaal wijkagent is echt gewoon op lokaal vlak, probeert die digitaal samen te werken. Dus we zijn nu in het district Helmond aan het kijken of we met lokale influencers kunnen samenwerken. Dus mensen die in Helmond wonen, die een groot bereik hebben, om te kijken van, hey, kunnen we die nou... Want we hebben bondgenoten, hebben ook in de gewone politie. Hè? Dus dat zijn mensen waar je in vredestijd contacten mee legt, zodat je in tijden van oorlog snelle relaties kunt leggen en snel kunt zeggen van, hey, we hebben een probleem, help ons of denk met ons mee.
Ja, dus zijn we nu bijvoorbeeld jongerenwerkers zijn of de plaatselijke kickbokstrainer of dat soort mensen van invloed.
Exact, ja. En dat zijn we dus nu ook digitaal aan het doen. Dat doen we nu een paar maanden, maar we zijn nu eigenlijk al tot de conclusie gekomen dat dat super lastig is. Want er zijn geen grenzen. Dus ze zeggen ook, ja, ik kom uit Helmond of ik heb best wel een grote volgerschaar uit Helmond, maar ja, het is zo breed, gewoon heel de wereld volgt me wijs van. Dus dat is wel interessante inzichten om daarmee te experimenteren, maar dat is wel anders. Dus we hebben heel nauw contact. Ja.
Tof. Ik denk dat het tijd wordt om eens te stoppen met podcasten en te beginnen met TikTokken. En we gaan denk ik 2 dingen doen. Hè? We gaan een podcast of een TikTok opnemen en we gaan ook live even op platform.
Live is echt altijd super vet, want je hoeft niet veel te doen. Zul je dat zien, we gaan hem aanzetten en de vragen stromen binnen. En voor je het weet is het maandag, dus laten we het wel even begrenzen.
In het veld.
We zijn even aan het zoeken hoe we het nu gaan doen. Want ik ga gewoon vloggen, joh. Kan mij het schelen.
Ja.
Want hoe maak je nou een podcast in combinatie met een TikTok? Dus we gaan zo meteen live op TikTok. En dan met 2 accounts. Dus Frans gaat live en we gaan ook live met het eenheidsaccount.
Ik ben heel benieuwd.
En dan gaan we ook even kijken wie er het zeg maar beter doet. Maar voordat we dat doen, moeten we even de studio goed inrichten en zorgen dat alles goed staat.
Ja, dit is wel de mooiste achtergrond ever die ik ooit in live heb gebruikt. Dus ik ben super benieuwd of dat nog van invloed is.
Ja, want wij zitten hier natuurlijk in een hele mooie Rotterdamse boeiende podcast studio. Maar dat maakt dus ook gelijk wel het een stukje complexer om dan live te gaan op TikTok. Dus we hebben daar een soort apparaat waar dat mee kan. En jij doet het gewoon allemaal lekker op je smartphone.
Zeker,
natuurlijk.
Ja. Gewoon lekker uit de hand.
Je bent er een kwartier klaar voor.
Ja.
Gaan we zo doen?
Ja, we gaan live. We gaan live op TikTok. Op 2 accounts. Dus ik ben super benieuwd. En ik ben ook benieuwd wie de meeste kijkers gaat krijgen. En ik hoef eigenlijk alleen maar te zeggen hallo. En de vragen die stromen binnen. En dan aan de hand daarvan verloopt dan mijn...
Maar dat is dan dus niet gescript. Dus alles wat jij zegt... dat gaat de wereld in.
Ja.
En je hebt dan ook ongetwijfeld wel eens mensen die gaan zitten schelden of gekke dingen gaan roepen. Of,
Dus die moet ik dan, dat is wel een beetje knullig, handmatig eruit halen, zeg maar. Ja. Soms heel druk, dus mensen blijven vragen stellen van heb je mijn vraag wel gezien? Zeg, ga even rustig, dat komt allemaal goed.
Zal ik gewoon meteen hallo beginnen te praten? Welkom. Oh ja, je moet wachten tot er mensen zijn natuurlijk.
Nou, de eerste kijkers zijn er al. Hey, heb je dadelijk een vraag? Want ik ben samen met Niels, ik ben in Rotterdam. In de politie-eenheid Rotterdam hebben een podcast opgenomen. Nou, super vet, dus die moet je zeker gaan luisteren. We hebben ook nog tijd voor vraagjes voor jullie.
Ik zie er inderdaad heel veel vragen binnenstromen.
Wat kan je het beste doen als tijdens het fietsen je fietslicht uitvalt?
Zijn jullie wel eens bang of geïntimideerd? Ja, tuurlijk, we zijn ook gewoon mensen.
In theorie zou het misschien nog kunnen.
Ja, en je kunt ook nog bij het team criminele inlichting. Kun je ook een verhaal kwijt.
Ja, volgens kun je dan mooi doorgroeien. Dus dat is echt super leuk.
We willen altijd goede overwegingen maken of een achtervolg nog veilig genoeg is.
We hebben nu
1,1
duizend.
Oh, wow, nice. Nou, kijkers. Super tof dat jullie allemaal kijken, jongens. Dat is wel super leuk, want we hadden een kleine weddenschap gedaan. Wie heeft de meeste kijkers? Dus team Frans, bedankt.
We zijn net live geweest.
Zeker.
En als je kijkt naar het bereik en hoeveel reacties er zijn, dat is echt gigantisch.
Ja.
Ook een hoop ruis. Ja. Vragen waarvan je denkt, het is gewoon weet je, bij de hand gedrag en daar kan je niks mee.
Ja.
Maar als je ziet wat dit doet...
Ja, nou, dan... je moet je nu voorstellen dat we... Want alleen bij mij staat er al 11.800. Hoe lang zijn we bezig geweest?
20 minuutjes, een half uurtje of zo. Ja.
Een half uurtje.
Wij hebben 4.000 op onze account.
Ja. Nou, dus laten we nog grof afronden, 16.000. Als je die mensen binnen het half uur op straat tegen zou willen komen, lukt dat niet. Hè? Nee. Dus dat is ook mijn bericht. Als mensen zeggen, heb je niks beters te doen? Nou, we hebben nu dus 16.000 mensen hun vragen kunnen beantwoorden. En zijn we in contact getreden met die mensen.
Ja.
Dus dat is echt de kracht van social media. Ik denk dat we nu heel mooi een voorbeeld hebben van ja, hoe krachtig het is. En jullie hebben waarschijnlijk wel volgers erbij. Daar gaan we ook nog even kijken.
Ja, ben ik ook wel benieuwd naar. Kan je dat zien? Hoeveel? 286 volgers erbij.
Kijk, hoppa, in 20 minuten. Dan moet je zoveel aanbellen, wil je eens volgen?
Ja,
eens
volgen. Het zijn een hoop flyers.
Dat bedoel ik. Een stuk goedkoper ook. Ja. Nee, tof.
Hey, ik denk dat wij de podcast op deze manier gaan afronden. Mag ik jou ontzettend bedanken dat jij hier te gast hebt willen zijn om jouw verhaal te doen.
Ik vond het superleuk.
En ik vraag ook altijd aan de kijkers aan de gasten moet ik zeggen, om of je nog een laatste boodschap hebt. En in jouw geval dan voor de collega's die ook luisteren. Ja. Heb je nog een afsluitend slotwoord voor de collega's?
Ja, zeker. Nou, verdiep je gewoon eens in die wereld van social media. Ook al heb je er zelf niks mee. Je kunt er niet meer omheen door te zeggen, ik heb er niks mee. Je moet gewoon weten hoe het werkt. Welke doelgroepen waar zijn. Dat als jij iets wil bereiken, dat het dan lukt. Ja, en voor de ouders heb ik ook nog een kleine tip als dat mag. Van ja, er zijn filterbubbels online. Dus kijk eens met je kinderen mee. Dus ga niet met het wijzende vingertje, dit mag niet of dat mag niet. Kijk eens met ze mee wat ze zien, wat ze doen. En mocht ze in een verkeerde filterbubbel zitten, dus verkeerde informatie krijgen, fake news. Ja, reset de filterbubbel. Dat is ook een mogelijkheid op TikTok. En vraag vooral aan je kinderen hoe dat moet, want waarschijnlijk weet ze het zelf wel.
Ja, top. Nou, hartstikke bedankt dat jij hier hebt willen zijn om ons mee te nemen in jouw wereld. Ik vind het echt ontzettend interessant. Ik ben natuurlijk heel erg podcast-minded. Maar we gaan in de nabije toekomst ook veel meer doen met livestreams en met andere social media content. Want wat je zegt, het is gewoon overduidelijk dat we hier echt interactie en verbinding aan kunnen gaan met de wereld om ons heen.
Ja.
Super mooi.
Top, thanks.
Jij als luisteraar, hartstikke bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van Boeiend de Podcast. Deze podcast verschijnt 1 keer in de 2 weken op het YouTube-kanaal van de Politie Eenheid Rotterdam. En we zijn natuurlijk ook te vinden in je favoriete podcast-app. Dus we zien elkaar over 2 weken in de volgende aflevering van de Politiepodcast Boeiend.
Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.